16 januari 1915. Mijn lieve papa, we vertrekken morgenochtend naar het front. Het 340ste regiment moet vechten langs de Maas, zo'n 30 kilometer ten oosten van het stadje Commercy. We vertrekken met 100 man uit het noorden, waaronder een groep goede kameraden, vastbesloten om elkaar tot het einde te steunen. Je kunt erop rekenen dat je zoon zijn plicht als Fransman zal doen. Veel groeten aan Albert en Pierre en aan alle inkomen. Ik omhels je. Alphonse Fradur. Vaarwel, Vienne. Ik leg mijn lot in Gods handen. Mijn lieve kleine vrouwtje, tot ziens hier beneden of daarboven in de hemel.
Ik ben op zoek naar de loopgraaf van mijn Franse overgrootvader, Alphonse Fradur. Omgekomen in de Eerste Wereldoorlog. In 1914 verliet hij het Noord-Franse stadje Komen. Zijn ouders, zijn vrouw Thérèse en zijn 5 kinderen. Mijn oma was amper 2 maanden oud. Na een reis door Frankrijk en een korte training moest Alphonse naar het front in Elzas-Lotharingen. 100 jaar later lees ik zijn dagboek dat hij bijhield tijdens de laatste maanden van zijn leven. 34 was hij, bijna even oud als ik nu. Ik wil weten wie hij was. Waar stierf hij? En was hij een oorlogsheld? Na een lange autorit door Noord-Frankrijk, door de bossen en heuvels, kom ik aan in het doodse stadje Commercy. De gesloten rolluiken zijn weinig uitnodigend. Hier woont historicus, boswachter en fanatiek verzamelaar Frederik Steinbach. Zijn specialiteit is, hoe kan het ook anders in dit gebied, de Eerste Wereldoorlog.
Bon, les affiches de propagande pour les emprunts de la défense nationale, alors différents emprunts, avec le journée de l'Afrique, de l'armée d'Afrique.
Zijn zolder is volgestouwd met granaathulzen met de groeten uit Lotharingen, legeruniforms, oorlogspropaganda, tinnen soldaatjes, foto's van verwoeste dorpen, soldaten poserend in een loopgraaf en mannen in akelige houding vereeuwigd. Dood. Metalen plaatjes met de naam van een omgekomen soldaat. Ergens opgegraven in de modder, niet ver hier vandaan. Frederik heeft een fortuin uitgegeven aan deze verzameling. 1 kiekje uit de loopgraven kost al snel een paar tientjes. Ik heb een beetje medelijden met zijn vrouw. Zijn 2 zoontjes vinden het prachtig.
Ah, en bas, on était sur du gris de fer bleuté, du pantalon Garance. Donc pantalon rouge, képi, voilà. Et là, on est sur la tenue bleu horizon.
Là-bas, c'était le costume d'Alphonse.
On peut estimer que c'est le costume d'Alphonse. Alors, c'est le costume d'Alphonse, à un moment...
Dit is het soort uniform dat Alphonse droeg in 1915. Zo zag hij eruit toen hij stierf, zegt Steinbach. Een lichtblauw pak van wol met een brede kraag en grijs metalen knopen. Best elegant en warm. Alphonse schrijft erover in zijn dagboek.
Ils ont donné son costume civil à Alphonse.
Voor de eerste keer ga ik uit in een compleet militair uniform. Ik heb een broek gekregen en een blauw-grijze jas. Het staat me best goed en het valt niet te veel op.
Het pak van Alphonse verving het beruchte rode uniform uit 1914. Een grote mislukking, want de Fransen bleken schietschijven op het slagveld. De eerste maanden waren de bloedigste van de hele oorlog. In 1915 was de nieuwe Franse schutkleur blauw, tegenover het modderige kaki van de Duitsers. Elzas-Lotharingen terugpakken. Alphonse vond het aanvankelijk wel mooi. Een eer. Wraak nemen op de Franse nederlaag van 1871, toen Duitsland Elzas-Lotharingen inpikte.
Maandag 18 januari 1915. Bij ons vertrek zijn de mannen uitstekend gemutst. 'S Avonds komen we aan in Pagny, aan de Maas. We verblijven op een trieste zolder. Omdat we slecht beschut zijn, bevriezen we bijna. We liggen in vochtig hooi en rillen de hele nacht van de kou.
Na 30 kilometer lopen, zwaar bepakt met militaire uitrusting, komen ze aan op hun eindbestemming. Roddecour.
We zijn doodop. Op de achtergrond het geluid van een kanon dat zonder ophouden dondert. Ik word ingelijfd bij de 17e compagnie van het 340ste regiment. Zaterdag 23 januari 1915. Rust. In dit dorp is absoluut niets. Zelfs de wijn is op rantsoen. Er is geen enkele winkel. De bevolking is bijna geheel geëvacueerd. We slapen in een open schuur. De wind waait aan alle kanten naar binnen. Maar gelukkig kunnen we ons opwarmen aan een veldkeuken. Het is snijdend koud. De hele dag baggeren we door de modder. Alleen een loopgraaf ontbreekt nog. Die zou dit wildermansleven compleet maken. Vanavond bombarderen onze kanonnen het dorp Monsec, dat bezet wordt door de Duitsers. Ze antwoorden. Een paar granaten vallen op onze troepen. Welterusten.
Dat prachtige Elzas-Lotringen terugveroveren. Het viel Alfons na aankomst toch een beetje tegen.
Ça, c'est aussi la vision et les témoignages que l'on rencontre très régulièrement sur les villages lorrains.
Veel mannen ervoeren de dorpen in deze arme boerenstreek als smerig en afstotelijk, zegt Steinbach. Er was geen elektriciteit, geen stromend water, hooguit een paar kippen. De hygiëne was beroerd. In een café rolt Steinbach een militaire kaart uit op een biljarttafel. We hangen boven het gebied waar Alfons gelegerd was. We zien de dorpen en loopgraven waarin hij maandenlang leefde.
Cette carte fait partie d'une c'est une partie d'une publication qui a été réalisée dans les années 30 sur les armées françaises dans la Grande Guerre.
Toen Alfons hier aankwam, was de oorlog net tot stilstand gekomen. De Duitsers groeven zich in daarboven in de bossen op het Maasplateau. Ze hadden een prachtig uitzicht op het slagveld. De Fransen zaten hier beneden, op de drassige vlakte. De Franse opperbevelhebber, generaal Joffre, wilde kost wat kost aanvallen. Want de Duitsers blokkeerden hier de weg tussen Nancy en Verdun.
Maandag 25 januari 1915. Dag mijn lieve kleine T. Ik hou van je en ik denk veel aan je. En aan onze lieve kleintjes. Vanavond vertrekken we voor het eerst naar de loopgraven. We zullen er 4 dagen blijven. Vanochtend gaf de commandant een presentatie. Hij waarschuwde ons dat ons een heel zwaar leven wacht. We moeten leren lijden zonder te klagen. Alleen mannen die er heel erg aan toe zijn, worden ziek gemeld. Zaterdag 30 januari 1915. Dag mijn geliefde. Ik heb 2 dagen in de eerste linie doorgebracht. Op de voorste posten. En 2 dagen in de tweede linie. Alles ging goed. Ik heb kogels horen fluiten. Ik heb granaten gehoord. Maar ze hebben mij niet geraakt. Op de voorste posten zit je op 200 meter afstand van de moffen. Als het kanonvuur begint, heb je van daaruit een heel mooi uitzicht. Het is bijna een soort vuurwerk. De rest van de tijd brengen we liggend door, ineengedoken in de loopgraaf. Die loopgraven zijn 1 meter 20 breed en nog geen 80 centimeter diep. We liggen op nat stro.
We lopen door het bos naar de plek waar de eerste linies waren. Ze liggen er nog steeds, licht glooiend in het landschap. Historicus Frederik Steinbach laat mij de loopgraven zien waar Alfons bijna 100 jaar geleden moet zijn geweest.
Donc ici on est sur la première ligne de tranchée française.
Steinbach wijst vanuit het bos naar een weiland. De Duitsers hadden zich 1 bos verderop verschanst in stenen loopgraven. Het Franse leger, dat in beweging moest blijven, lag in ondiepe geulen van aarde en takken. Tijdelijk, dat was het idee. 4 jaar lang heeft het front nauwelijks bewogen. Steinbach heeft hier een loopgraaf in oude staat hersteld.
Et aujourd'hui ça s'apparente plus à une fouille archéologique et sachant qu'il peut y avoir un certain nombre de corps au fond de cette tranchée.
Bon, on a de l'opérave in.
Ici, on voit les niches à munitions dans lesquelles on pouvait mettre des lames de cartouches ou des caisses de grenades.
Hier zien we de munitieopslag waarin je patronen en granaten kunt bewaren. En bovenop de loopgraaf liggen zandzakken. Tussen de zakken om de paar meter een metalen plaat met een gat erin. Zo kun je het slagveld zien. En de loop van je geweer past er doorheen.
En acier. Avec une petite ouverture à vantaux pour passer le fusil et tirer en direction de l'ennemi ou pour guetter les tranchées adverses.
In de schuilplaatsen zijn namen gekerfd, zoals Villa Volupté, of er hangt een belletje en een touwtje om aan te trekken. Er is een klein kruispunt en op dat kruispunt staat een bank. Als je erop zit, zie je tegenover je twee lege jampotten met bloemen erin. Nu zijn we weer in Roerlecourt en we hebben rust. Er zijn 21 granaten op ons afgeschoten. 6 mannen zijn gedood en 20 man gewond. 50 meter achter ons viel er ook één, maar hij explodeerde niet. Ik ben nog gaan kijken.
4 dagen modder, 4 dagen rust. Dat was de werkweek van Alfons. En wat doe je op je vrije dag? Drank, Jolijt en de kerk. Hoe langer de oorlog duurde, hoe meer steun mijn katholieke overgrootvader zocht in het geloof.
Zondag 31 januari 1915. Vanochtend heb ik de mis bijgewoond in het mooie kleine kerkje dat hier staat. Het is een juweeltje in Romaanse stijl. Een wonder dat het kerkje en de mooie klokkentoren nog niet geraakt zijn door de Duitse granaten. Het was afgeladen met soldaten. De meesten hebben er 4, 5 of 6 maanden op zitten. Je zou de baarden moeten zien, de borstelige haren, de kleurloze kleding, vuil of van flarden of opgelapt.
De kerk van Roerlecourt staat er nog steeds, gerestaureerd. Later in de oorlog zou die namelijk wel geraakt worden. Als je goed kijkt, kun je de gekerfde namen van soldaten nog altijd zien staan in het witte steen.
De commandant was er ook met zijn officieren. Het harmonium werd bespeeld door een van de onze. Het koor werd gedirigeerd door een adjudant. Hij deed zijn best. De misdienaar was een eenvoudige soldaat die na 2 eervolle vermeldingen sergeant was geworden. De priester heet Breton en hij komt uit de buurt van Grenoble. Hij vroeg ons te bidden voor de 6 soldaten die vlak bij de kerk begraven liggen. Ik zal aan deze mis een onvergetelijke herinnering bewaren. Ik heb gebeden en voelde me met jou verenigd, mijn liefste vrouwtje. Een vliegtuig van de moffen vloog over het dorp en een Frans kanon schoot erop.
In het dagboek van Alfons vind ik ook een aantal liederen. Ze moeten zijn geschreven tijdens het eindeloze wachten in dit dorp. Tijdens de veelvuldige zuippartijen.
Maandag 1 februari 1915. Gisteravond kwamen onze vrienden van het corporaalschap met een interessante verrassing. Zoveel wijn als we maar wilden. Na de avondsoep kwamen we bijeen rond een houtvuur in de open lucht. In de verte grijnzen de silhouetten van zieke bomen tegen een decor van sneeuw. De maan schijnt een vaal licht. En wolken, opeengestapeld door de razende wind, vormen zo nu en dan een donker gordijn.
Van Dalton, loop gaaf uit, het begon. Ze waren net op en meteen over de top klonk toen.
Rondom het vuur, dat knettert tussen 2 grote stenen, zitten 20 ruwe soldaten. Met een pijp of sigaret in de mond luisteren ze of zingen ze mee. Er staat een emmer gevuld met wijn. Met onze veldflessen scheppen we de wijn uit de emmer en warmen we hem op bij het vuur. Als het lied is afgelopen, roept een kerel hoera en is de volgende aan de beurt. Er verschijnt een grijns op onze gezichten. We lachen, we pinken een traan weg die over onze wang biggelt tijdens het sentimentele couplet. De klok slaat middernacht. We wensen elkaar goede nacht en klimmen de ladder op. de open schuren. We kruipen tegen elkaar aan, trekken onze capuchons over het hoofd en vallen toch in slaap.
Wat is dat daar bij prikkeldraad? O korporaal, geef ons goede raad. Ik denk dat we beter terug kunnen gaan. Hup, rechtsomkeer, het is met ons gedaan.
Ik denk dat we beter terug kunnen gaan. Hup, rechtsomkeert, of het is met ons gedaan. Dat zongen de mannen hier aan het front in Lotharingen. Een lied over een bange korporaal en zijn soldaten. Over een dode kameraad en de wens om te blijven leven. Zouden Alfons en zijn kameraden wel eens hebben gesproken over desertie? Zou Alfons ervan hebben gedroomd?
Dinsdag 2 februari. Terug in de loopgraven. We zijn hier als eenden naartoe gelopen. Met onze zware uitrusting zakten we tot onze enkels weg in de modder. Eenmaal aangekomen lieten we ons vallen in de loopgraaf. Deze nacht blijft het rustig.
Op het slagveld bij het dorp Vliré kom ik een andere nabestaande tegen. Jean Dussault. Zijn vader heeft hier in de oorlog gevochten en hij heeft het overleefd. Dussault vertelt me wat hier voorjaar 1915 is gebeurd.
C'était la 5e compagnie qui avait déjà été, passez-moi l'expression, au casse-pipe, qui avait été au combat. Et là, quand on les a redésignés pour remonter à l'assaut de ce truc, ils ont dit non, on ne marche pas.
Het Franse leger leed zware verliezen in het voorjaarsoffensief. Generaal Joffre bleef maar geloven in zijn aanvalsoorlog. Het moreel van de troepen was laag. Overal werd gemord. In één compagnie werd zelfs gedeserteerd. Wij zijn niet aan de beurt, riepen de mannen toen ze opnieuw het niemandsland werden ingestuurd. Even verderop zijn er 4 geëxecuteerd, om een voorbeeld te stellen. Alfons was er niet bij. Hij had zelf nog geen aanval meegemaakt. Het is maart 1915 en het wordt lente.
Tijdens de dagen en nachten die ik in de loopgraven doorbracht, hoorde ik voortdurend een verschrikkelijk kanonnenvuur en mitrailleurs. De uren dat ik op wacht stond, moest ik steeds denken aan de arme mannen die de dood worden ingejaagd. Wat een verlies, wat een pijn. Arm Frankrijk. Hoeveel gezonde, ongeschonden jonge mannen zullen er nog overblijven na de oorlog? Vrijdag 26 maart 1915. Vannacht ben ik op patrouille gegaan, over de hele lengte van het front. Nog voor de loopgraven, voorbij het prikkeldraad. Het was prachtig weer, de maan scheen. Je kon op 15 meter afstand heel goed de voorste wachtposten van de Duitsers zien, op de andere oever van de Ranan. Gefluit, geroep, gesprekken. De planten worden groen en de vogels zingen mij toe, terwijl ik wakker word in de loopgraaf. Alles wijst op de komst van de lente. Nieuw leven. Alles bloeit. Alleen de mensen gaan door met doden, want dat doet een oorlog. Wanneer komt er een einde aan dit alles? Zondag 28 maart 1915. Gisteren stond ik op wacht, 30 meter bij de Duitsers vandaan. De maan straalde aan de hemel. Er zijn buitengewone dingen gebeurd en ik deed eraan mee. Wijn en nog meer. Maandag 29 maart 1915. Vandaag stond ik van middernacht tot 5 uur 's ochtends op wacht. Dezelfde bijeenkomst als gisteren. Thee, rum enzovoort. Dag mijn geliefde, ik hou van je.
De bijeenkomst waar Alfons over schrijft moet een ontmoeting zijn geweest tussen Duitse en Franse soldaten. 2 opeenvolgende nachten van met drank overgrote verbroedering. Aan wie ik het dagboek ook laat lezen, bijna iedereen is het erover eens. Mogelijk wisselden ze tabak uit of ze zongen samen. Het was bijna Pasen.
Mais c'est vrai qu'il, dans son descriptif, il parle d'alcool, mais après, il ne s'étend pas sur ces choses extraordinaires.
Het is voor historicus Frederik Steinbach de eerste keer dat hij hoort over een Frans-Duitse verbroedering op dit slagveld, bij Fleuret. Na de kerstvrede van 1914, waarbij op grote schaal hetzelfde gebeurde, stond hier de doodstraf op. Volgens de legertop was het hoogverraad. Het is paaszondag 4 april 1915, 2:30 's nachts.
Er is iets aan de hand. Onze loopgraven worden versterkt. Het schijnt dat er een grote slag aankomt. God bewaar me. Dag mijn liefste, ik denk aan jou en aan onze lieve kleintjes. Ik hou van je. Ik hou van jullie allemaal. Op 5 april 1915. Extreem gewelddadig kanonvuur. Maandagavond heb ik een onvergetelijk schouwspel bijgewoond. Rechts van ons hebben we een verschrikkelijk kanonvuur gezien. Er waren grote en kleine kanonnen bij betrokken. De horizon was zwart van de rook. Het moet daar verschrikkelijk geweest zijn. En ik heb veel gedacht aan de dappere Franse soldaten die hierin terecht zijn gekomen. Links van ons is ook een gewelddadige actie. We horen de grote Duitse granaten voorbij fluiten. Nu ik dit zie en hoor, voel ik me bijna gelukkig hier in de modderige loopgraaf. Het regent in onze lage schuilplaats. Het water valt op onze hoofden, overal. Ik weet niet wanneer we worden afgelost. En jij, mijn vrouwtje, hoe gaat het met jou? Ik denk vaak aan je en ik hou van je. Woensdag 7 april 1915. We vertrekken. Waar gaan we heen? Naar het vuur, denk ik. Nu wordt het serieus. Dag, mijn geliefde. Dag, mijn lieve kleintjes. Mijn geliefde ouders. Ik omhels jullie allen. Zaterdag 10 april 1915. Dit is een grote dag. We vertrekken om Fleuret aan te vallen. Mogen God mij beschermen. Dag mijn geliefde vrouwtje, mijn lieve kinderen en al de mijnen waar ik zo van hou.
Alfons overleefde deze dag niet. Mijn overgrootvader stierf tijdens zijn eerste aanval. Hier in Fleuret, in het bos van Mormare. Maar wat is er precies gebeurd? Ik ga met Steinbach op zoek naar het antwoord.
Donc la tranchée de départ, donc où où démarre cette attaque du 10 avril 1915.
In dit veld vol koolzaadbloemen begon de aanval. De Franse soldaten stormden 100 meter naar voren, richting de vijandelijke loopgraaf, die iets hoger lag. Door het slechte weer en de modder mislukte de Franse artillerieaanval. Veel granaten explodeerden niet. Een Duitse mitrailleur, die niet werd uitgeschakeld, maaide een groot deel van de Franse soldaten neer. Het was een bloedbad, zegt nabestaande Jean Dussault, die met ons is meegekomen. De mannen moesten aanvallen, ondanks de slechte omstandigheden. Ze vielen bij bosjes. Zwaar gehavend bereikten de Franse troepen de overkant. Nu werd Alfons en zijn 17e compagnie naar voren gestuurd. Hij moest de veroverde Duitse loopgraaf versterken. En toen begon de tegenaanval van de Duitsers. Alfons werd bestookt met bommen en granaten. Hij was kansloos. Ik bezoek de militaire begraafplaats in Fleuret samen met mijn oom Jean-Pierre Dubrul, een Nederlandstalige kleinzoon van Alfons. Hij lijkt van onze hele familie het meest op Alfons. Hij heeft zijn opa niet gekend en zijn graf nog nooit bezocht. Ik heb Jean-Pierre overgehaald om met me mee te gaan.
Ik zou hem niet kunnen vinden, want ik weet niet of het in welke orde.
We zien hier rijen met witte kruisen. Hippolyte Brizot, Pierre Clot, Victor Gay, Guillaume Bernard, Jules Couton, Jean-Claude Pinet, Frédéric Brun, Marcel Hubert. Het gaat maar door.
Ja, mijn vraag is waar die graf eigenlijk ligt. Als ik de verhalen hoor, het is verschrikkelijk geweest. Het is een lijdensweg geweest voor al die mensen. En vol zeker. Een jonge man, 5 kinderen. Ja, men heeft altijd gezegd, geld nooit in de eerste linie moeten vechten. Nee. Ja, de Franse leger zijn altijd sukkels geweest. Maar sukkels, niet allemaal hoor, maar altijd een oorlog te laten. Maar de leiding, la fleur aux fusils, wat een domheid.
Zie hier al die kruisen en daar de Franse vlag.
Kijk maar. Ja, de Franse vlag.
Jean Hervé, Angelin Mattei, Alphonse Froidure, 340ste regiment, mort pour la France, 10 april 1915. Wat zegt het jou, wat doet het jou om zijn naam, zijn graf, zijn kruis hier te zien staan?
Ik denk vaak aan hem, hè, want ik denk vaak aan Alphonse Froidure. Maar ik vind het natuurlijk zeer indrukwekkend, moet ik zeggen. Een mooi kruis. En een mooie herinnering van iedereen. En de hoop dat het nooit meer zal gebeuren.
On est sur des inconnus russes. Donc il est beaucoup sur la ligne dans laquelle il est, beaucoup d'inconnus russes.
Alphonse is waarschijnlijk gedood in een Duitse loopgraaf, zegt Steinbach. Mijn overgrootvader ligt namelijk apart begraven, naast een paar anonieme Russen. Krijgsgevangenen die werkten voor de Duitsers. Zijn lichaam moet zijn gevonden in vijandelijk gebied. Pas later is Alphonse bijgezet op deze Franse begraafplaats.
Démantelé après guerre vers des cimetières de regroupement.
Was Alphonse een oorlogsheld? Of landverrader? Aan het einde van mijn reis krijg ik een brief van Jean-Pierre, van Thérèse. Op 1 december 1917 schreef mijn overgrootmoeder het volgende.
Mijn geliefde Alphonse stierf in Flire. Ik heb een gedetailleerde kaart gevonden waarop de plek te zien is waar hij glorieus is gevallen. Hij kwam om in Lotharingen, het stuk Frankrijk waarvan hij als patriot zoveel hield. Toen Frankrijk in gevaar was, is hij opgestaan om ons en alle gezinnen in Frankrijk te verdedigen. Door staal en vuur werden we van elkaar gescheiden. Mijn geliefde Alphonse, held en martelaar, ik zeg je vaarwel.
Mijn overgrootvader was een slachtoffer van de Grote Oorlog. Hij wilde zijn vaderland verdedigen. Maar Alphonse werd een pacifist in een zinloze strijd. Liever hief hij het glas met zijn Duitse lotgenoten in het niemandsland.
Tu connais la brasse. soir.